Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 121 en 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 141 vers 1, kroep Heer in angst. Tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En ook wat er volgt in het tweede vers 1 en 2 van Psalm 141. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u Lucas 18, de versen 1 tot en met 17, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 9... En daarvoor het 18e vers, nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Het is het 18e vers van Psalm 9.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in die stad en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niets. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, opdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij een haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande en bad dit bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardige, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En ze brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen, dat ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want de zulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geenszins in hetzelfde komen. Zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, God des hemels en der aarde, gij zijt die hoge en die heilige God. Gij zijt die schepper van hemel en aarde, waar we zojuist van beleden hebben, de almachtige schepper des hemels en der aarde. We zijn vanavond weer in uw bedehuis, om samen te luisteren naar dat woord. Dat woord dat eeuwig zeker is en dat de slechten, de eenvoudigen, wijsheid leert. Maar heren, voordat wij naar uw woord gaan luisteren en voordat wij uw woord mogen uitdragen, worden we geroepen om met de noden en de zorgen van de gemeente en van dit vader ons vaderland en van vele andere zaken voor u te verschijnen. Maar heren, wie zal op de rechte wijze dat kunnen? O wie, gij zijt gij, die hoge heilige, en wie zijn wij, diepgevallen zondaren, die u nooit meer bedoelen, die aan de zijde van de vorst der duisternis terechtgekomen zijn door eigen schuld en eigen keus, en die, heren, in de zonden een vermaak vinden. O, hoe zullen we tot u kunnen naderen, waar gij met de zonde geen gemeenschap houden kan en gij u toornt over de zonde en de ongerechtigheden. En dan worden we toegeroepen en toch geroepen, heren, om uw aangezicht te zoeken. O, zie ons dan toch aan in die biddende en in die dankende hoge priester, die als vader zijn rechterhand zit en die het gezegd heeft, die ook voor ons bidt. Heren, dat is het eeuwige wonder dat er een volk in die voorbeden begrepen mag zijn. En zoudt u willen schenken dat dat ook met ons het geval mag zijn. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We zijn zo diep van u afhankelijk in de gestalte van het gebed. En ook, heren, in het gebed zelf. We hopen er vanavond, als u het ons geeft, aan de hand van de catechismus bij bepaald te worden. Wat is nou dat Gode wel aangename gebed, dat ook van hem verhoord wordt. En heren, dan worden daar zaken genoemd die wij nu ten eenenmale van onszelf uit te missen. En daarom hebben we zo nodig die geest der genade en die geest der gebeden, opdat wij in de rechte wijze tot u naderen, maar ook in de rechte gestalte. Opdat, heren, daar in uw heilige naam zou worden verheerlijkt. Opdat we het gevoelen zouden wie u bent en wie wij zijn. Opdat we niet hooggevoelende zouden zijn, maar in diepe ootmoed des harten tot u met onze zorgen en noden zouden komen. Met onze vragen en met onze raadselen. Met ons verdriet. En heren, wat is er allemaal niet te vinden, ook in het midden van de gemeente. Wat een zorgen en wat een noden in het persoonlijke leven. Wat een zorgen en noden in het huwelijkse leven. Of ook in het gezinsleven. En u zegt u het in uw woord, ken mij in al uw wegen. Ach, wij smeken van u, zou u toch willen geven, heren, dat we dan tot u zouden komen met al datgene wat ons neerdrukt. Met al datgene waarmee we bezet zijn, maar dat we het zouden mogen doen in die rechte Gode aangename gestalte. Wil u het dan zelf werken door uw heilige geest? U kent ons, heren, zoals we zitten en zoals we hier vanavond voor uw aangezicht staan. U kijkt tot op de bodem van ons hart. U weet of er op dit moment een meezuchten is in het midden van de gemeente. U weet, Heer, of er een volk is dat om u verlegen is. U weet of er een volk is dat u niet meer kan missen voor het tijdelijke leven, maar ook niet kan missen voor de eeuwigheid. Ach, wij bidden van u, zoudt u ons gebidden willen leren. Zoals eenmaal de discipelen het vroegen, zo vragen wij het u ook, Heere, leer ons toch bidden. Schenk ons die geest der genade en die geest der gebeden. En als wij dan met onze noden voor uw aangezicht komen, wil u ze dan reinigen op dat altaar. Heere, wij denken aan de noden en de zorgen van de gemeente, aan de weduwnaren onder ons en de weduwen die op lege plaatsen zien, waar scheuren zijn gescheurd, waar de pijn van het gemis elke dag opnieuw maar weer ondervonden moeten worden. En dan kunnen we voor de buitenkant nog misschien wel wat verbergen, maar u weet toch, Heere, hoe het in het hart ligt. Ach, wij smeken van uw gedenkse. En wil gij die lege plaatsen nog met uzelf vervullen? En wil u geven, Heere, dat er toch een vragen zou zijn naar u en een komen achter u aan? Wil u die genade schenken? Maar gedenk ook, Heere, de zieken van de gemeente. We hebben ze vanmorgen voor uw aangezicht neergelegd. We begeren ze ook vanavond voor uw aangezicht neer te leggen. Bij name genoemd en niet bij name genoemd. U weet het, Heere. Er zijn er onder ons die ernstig ziek zijn. Er zijn er onder ons waar zorgen voor het lichaam zijn. En terecht, ach, wij bidden van u, zoudt u uw genade nog willen openbaren. En wil u ook in deze weg nog betonen dat u van hen af weet. Gedenk ook onze broeder die nog in het ziekenhuis ligt. Wil u hem, Heere, aan zijn vrouw en kinderen en aan ons nog weer teruggeven. En wil u ook daarin nog verblijden met uw daden. Heere, gedenk degene die in de verpleeginrichtingen zijn. U kent ze en u weet wie het zijn. En u weet ook wat ze nodig hebben. Dat ze het ook van u mogen verwachten. En dat ze bij u mogen zoeken. Ook al zouden ze het zelf niet meer beseffen. Maar wil gij u over hen nog ontfermen? Heere, gedenk al de zorgen en noden die er in het midden van de gemeente zijn. Van welke aard ze dan ook zijn. Wil u licht geven waar duister is. Wil u moed geven waar moedeloosheid is. En wil u geven, Heere, dat het aan uw voeten mag worden gebracht. Heere, gedenk ook al de arbeid die in de gemeente mag worden verricht. En deze week, als u het geeft, zal de openingsavond voor het nieuwe seizoen weer gehouden worden. Dan gaat het ambtelijke arbeid, de ambtelijke arbeid, die neemt weer een aanvang en ook de verenigingen. De zondagsscholen die al begonnen zijn, maar ook de catechisaties die dan weer zullen beginnen. Ach, Heer, het ziet alles op u en het blijft alles op u wachten. Wil gij uw goddelijke zorg en zegen er niet aan onthouden? We mogen ook het werk van zending en evangelisatie aan u bevelen. U kent ook alle noden en zorgen daaromtrent. Maar dan begeren we ook, Heere, de familie Wassink aan u te bevelen, want naar de berekening zouden ze in deze week weer teruggaan naar het zendingsterrein. Maar u weet ook welke onzekerheden daaromtrent nog zijn. Ach, wij bidden van u, wil u alles leiden en besturen en wil u geven ook in deze wat nodig is om achter u te mogen aankomen. Maar als de reis doorgang zou vinden, wil u dan met hen meegaan? En wil u dan voor hen zorgen, ook samen met de andere werkers op het veld? Wil uw koninkrijk door hun arbeid nog uitbreiden? En wil u geven, Heere, dat werk, dat toch niet ongezegend wordt tot op dit ogenblik, ook zijn zegen mag voortbrengen in de toekomst, opdat ook uw naam zou worden verheerlijkt en uw koninkrijk daar zou worden gebouwd. En zo mogen wij hen, Heere, aan u bevelen. Wil u met hen meereizen en wilt u ook daar met hen blijven, samen met al de anderen die arbeiden in de dienst van zending en evangelisatie, we mogen dus samen aan u bevelen. Maar Heere, gedenk ook uw kerk. Gedenk, Heere, het getal van uw dienaren. U weet ook daaromtrent alle dingen. O, wij smeken van u, laat het gebed vermenigvuldigd worden. Opdat er mannen, broeders, werden afgezonderd tot die heilige dienst. Tot u zelf, door uzelf uitgestoten om arbeider te zijn in de wijngaard. Daar zijn ook vele zorgen en verdrietelijkheden in het kerkelijke leven. Ach, wij smeken van u, zoudt u, o, u willen ontfermen over onze gemeente. En wil u daar, Heere, waar uw hulp zozeer nodig is, uw hulp toch niet onthouden. En wil u ook daarin nog verblijden met uw daden. Gedenk ook hem die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Wil u hem helpen ook vanavond. Wil u hem met uw heilig voorgaan opnieuw. En zijn er weer roepen op hem uitgebracht. Ach Heere, laat ook vanuit het midden van deze gemeente het toch een roep tot u mogen blijven uitgaan. Of het u behagen mogen. Dat we ook in deze plaats de arbeid nog mogen verrichten. En wil u die arbeid dan nog zegenen. Opdat het tot de verheerlijking van uw naam mag zijn. Maar ook tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Geef hem ook vanavond met al uw dienaren en de studenten en de kandidaten en de ouderlingen in de vakante gemeenten al hetgeen wat nodig is. Laat zijn hoop en verwachting van u mogen zijn. En wil u hem voren zeggen, opdat hij mag nazeggen. En wil u zo zijn taak dan nog gemakkelijker maken. Heere, verblijd ons samen dan nog met uw grote daden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 79. En daarvan het zesde en het zevende vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. En ook wat er volgt in het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 6 en 7 van Psalm 79. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. Er zijn 3 rondgangen. En straks bij de nazang zal er een extra collecte gehouden worden voor de kerk. En de Heere zegene u met uw gaven. lezen in de Heilige Schrift wordt op vele plaatsen over het gebed en over het bidden gesproken. Als Paulus zijn brief schrijft aan de gemeente van Thessalonica, dan schrijft hij aan haar: bid zonder ophouden, dankt God in alles. En Christus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft het gezegd: bid en u zal gegeven worden. En zo kunnen wij nog vele andere voorbeelden aanhalen waarmee wij duidelijk kunnen maken dat de Heilige Schrift op vele plaatsen wijst op de noodzaak van het bidden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de Heidelberger Catechismus ons op die noodzaak wijst. Want de Heidelberger Catechismus is zo'n belijdenisgeschrift dat gegrond is op het heilig woord des Heren. En toch, hoewel de Heere op velerlei wijze in de Heilige Schrift ons oproept tot het gebed, en toch, gemeente, bidden wij wel? Of bidden we, wat bidden we, weinig? O zeker, ik hoop dat het bij u allemaal zo zal zijn dat u de dag niet beginnen zult zonder gebed. En ik hoop dat het bij u allemaal zo zal zijn dat u toch niet zult gaan eten zonder bidden. En ook de maaltijd niet zult besluiten zonder het dankgebed. Maar is dat wel bidden? Want bidden, dat is kloppen aan de hemelpoort. Dat is om God iets vragen, iets zoeken dat nodig is. En wat moeten we dan eigenlijk niet zeggen over ons bidden? O Heere, doe toch alstublieft verzoening. Verzoening ook over ons bidden. Ook over die heilige verrichtingen. Jacobus die schrijft in zijn brief: gij bidt wel, maar gij ontvangt niet. Waarom niet? Omdat gij kwalijk bidt. En daarom, geliefde, wat is die beden nodig? Die discipelen ook eenmaal gebeden hebben: Heere, leer ons bidden. Vanavond, gemeente, begeren we met de hulp des Heeren stil te staan bij het Gode welbehagelijke gebed. En dat naar aanleiding van vraag en antwoord 117 van zondag 45 van onze Heidelberger Catechismus. Want dan is vraag en antwoord 117 aan de orde. Daar wordt gevraagd in 117 wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt. En als het antwoord eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Gemeente, het gaat dus in deze vraag en dit antwoord over het ware gebed. En dan letten we ten eerste op het voorwerp des gebeds. En ten tweede de gestalte in het gebed. En het derde de grond van het gebed. Deze drie zaken zijn duidelijk terug te brengen naar het antwoord van onze catechismus. We staan in de eerste plaats dus stil bij het voorwerp des gebeds. Eerstelijk dat wij de alleen ware God, en dan sla ik eventjes een aantal zinnen over, van harte aanroepen. Dat is het eerste. Het voorwerp des gebeds, de ene ware God. In de tweede gedachte de gestalte des gebeds. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons verootmoedigen. Daar hebt u de gestalte van het gebed. En ten derde de grond van het gebed, om des Heren Christus wil, gelijk hij in zijn woord beloofd heeft. Gemeente, de vraag komt vanavond dus tot ons: wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en Dan moet u even een streepje onderzetten. En van hem verhoord wordt. Onze vaderen die spreken in de catechismus dus niet alleen erover dat wij moeten bidden. Maar ook hoe wij moeten bidden. En dat is heel noodzakelijk, gemeente, om daarbij stil te staan. Want in het gebed naderen we tot aan Gods troon. Nergens is de mens dichter bij God dan in het gebed. En dan in het gebed dan nadert een mensenkind vol zonde en ongerechtigheid. Die nadert tot die hoge en verheven troon. Tot die hoogverhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. En voor wie de heilige engelen aangezicht bedekken en uitroepen. Heilig, heilig, heilig is hij die op de troon zit. En zoals de priesters als ze het werk moesten doen in de tempel of tabernakel geheiligd moesten worden. En de schoenen van de voeten moesten doen zoals Mozes bij die brandende braambosgemeente. Zo hebben wij ook die rechte gebedsgestalte nodig. Als we naderen tot die heilige, tot die hoogverheven God. Het is maar een zwak voorbeeld, maar je loopt toch zomaar bij de koningin ook niet naar binnen. Daar doe je toch ook alle mogelijke voorbereidingen. En wat is nou nodig om dan verhoring te ontvangen? Want daar gaat het toch om in het gebed. Dan wordt er iets gevraagd aan de Allerhoogste God. En dan begeren we toch dat onze gebeden verhoord worden. En wat is nou nodig, gemeente? Wat behoort nou tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Let u eventjes op de volgorde. Dat betekent als het gebed niet God aangenaam is, dat het dan ook niet verhoord kan worden. Als onze gebeden niet verhoord worden, dan stellen wij ons vaak de vraag, hoe komt dat nou? Of we stellen ons niet eens de vraag, hoe komt dat nou? Maar we zeggen eigenlijk al gauw, of we denken het, zie je wel, de Heere hoort mij toch niet. En het heeft eigenlijk helemaal geen waarde om te bidden. Waarom zou ik eigenlijk nog bidden? Maar gemeente, wanneer de verhoring op onze gebeden uitblijven, dan zouden we ons de vraag moeten stellen aan de hand van de catechismes, die wijzen ons er zo nadrukkelijk op, of het gebed wat we bidden wel een Gode aangenaam gebed is. Is het met dat Gode aangenaam dan wel in orde? Want er zijn gebeden die God helemaal niet aangenaam zijn. En daarom ook niet van hem verhoord worden. Wanneer is een gebed in ieder geval niet God aangenaam? Wel, gemeente, als we niet menen wat we zeggen. Laat ik het zomaar heel eenvoudig zeggen. Dan is het een God niet aangenaam als er iemand bij je komt. En je merkt gewoon dat zo iemand wel iets zegt of iets vraagt of iets opmerkt. En je merkt gewoon dat hij het niet meent. Dan geloof je daar ook niet in. En dan geef je ook aan zo iemand geen gehoor. Nou, als dat nou bij mensen al zo het geval is. Dan zal het toch zeker het geval zijn bij die Allerhoogste God. Die in de eeuwigheid woont en wiens naam de Hoge en de Heilige is. Voor wie zelfs toen Jesaja iets voelde en iets zag van zijn grootheid en heerlijkheid uitriep. Wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat ook onrein van lippen is. O gemeente, wanneer we tot de Heere naderen, dan is het nodig dat dat niet alleen maar wat woorden zijn die we gauw even uitspreken, maar dan gaat het om het hart. Het gaat om ons leven, het gaat om ons binnenste, het gaat erom, geliefde, niet om die buitenkant. Want die buitenkant, dat gaat nog wel. We kunnen nog een heleboel en we kunnen best nog wel wat lijken, maar de Heere vraagt het hart. Ons gebed moet waar zijn. Het gebed moet echt zijn. Het moet voortkomen vanuit ons binnenste, gemeente. En hoe vaak gebeurt dat nou? Hoe vaak hebben we vandaag, we hebben al heel wat keren gebeden. Je zou zo al een aantal keren kunnen opnoemen. Maar is het een gebed geweest vanuit het hart? Vanmorgen, toen u opstond bij de maaltijd, was het een gebed vanuit het binnenste, geliefde. Want lippentaal op zich, ach, dat kan een mens al niet behagen. Laat staan de Allerhoogste God. En dan zegt de Heere, die zegt zo ernstig tegen zijn volk, doe die verbodsdagen maar van mij weg. En daarom is het zo onmisbaar nodig om dat gebed ook te leren. Heere, zet ook in dat opzicht maar een wacht voor mijn lippen. En behoed de deuren maar van mijn mond. De Bijbel, als die over bidden spreekt, dan spreekt ze over zoeken. Dan spreekt ze over kloppen. Dan spreekt ze over zuchten en over smeken. En zo zou je nog een aantal andere woorden kunnen noemen die op bidden slaan. Maar laten we nou maar tot onszelf inkeren, gemeente, jongeren en ouderen. Hoe vaak is nou mijn bidden, hoe vaak is nou jouw bidden worstelen? Hoe vaak mag het nou die naam dragen van smeken en van roepen en van zuchten? O, moeten wij dan niet zeggen, en dan zal ik wel vooraan gaan staan. Moeten we dan niet zeggen, Heere, wat is het toch een menigmaal een bidden zonder het hart. In het verborgene, in het ambtelijke leven en in het gezinsleven en in het persoonlijke leven. Maar als het dan wel is, dan verdraagt het eigenlijk die naam gebed niet, gemeente. O, zelfs de Heere die zegt, als het niet uit ons binnenste voorkomt, dan zou het kunnen zijn dat de Heere zegt, zulke gebeden, ze zijn mij niet aangenaam. Daar moest Amos in de naam des Heeren het volk op gaan wijzen. Daar waren vele offeranden die ook in die tijd gebracht werden. En daar werden verbodsdagen gehouden. Maar de Heere die zegt, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. O, die gebeden die zijn zo menigmaal als zeebellen. Ze hebben soms van die prachtige kleuren in zich. Maar een ogenblik en dan spatten ze uit elkaar en het is weg voordat ze de hemel bereikt hebben. Gemeente, we hebben zojuist horen voorlezen van twee bidders. Van een farizeeër en van een tollenaar. En het zou best kunnen zijn dat we, als we die beden samen gehoord hadden, dat wij misschien gezegd hadden, wat kan die man toch mooi bidden. Wat kan die man toch ernstig bidden. En geliefde, misschien zouden we dan die farizeeër wel een voldoende gegeven hebben en die tollenaar een onvoldoende. Maar die farizeeër die ging naar huis. En die tollenaar, geliefde, die mocht de zegen des Heren wegdragen. O, wat wij zien maar wat voor ogen is. Maar de Heere die ziet het hart aan. En dan kan dat gebed best wel een beetje krom zijn. En dan kan het misschien wel op een verkeerde manier gezegd zijn. Maar als het maar uit het hart voortkomt, jongens, meisjes, jongeren en ouderen, dan gaat het niet om dat mooie bidden. En dan gaat het niet om die prachtige woorden of op een bepaalde wijze het te kunnen zeggen. Maar de Heere, die kijkt naar ons hart. Die kijkt naar ons hart. En als het vanuit het hart mag zijn, als het echt mag zijn, oh, dan geeft de Heere er ook acht op wat. Wat is waar bidden eigenlijk? Wel, geliefde, dat is eigenlijk roepen tot God om God. Begrijpt u dat? Bidden is eigenlijk roepen tot God om God. En als dat waar is, dan kunnen we de bediening van de Heilige Geest eigenlijk niet meer missen. Dan moeten we eigenlijk vanavond zeggen, dan is die leiding en die bediening des Geestes, die geest die ook genoemd wordt de geest der genade en de geest der gebeden, die is zo onmisbaar nodig. En daarom zeiden die discipelen, toen ze Christus hoorden bidden en hun eigen gebeden daarnaast legden, Heere, leer ons toch bidden. En die hoogverlichte Paulus, die zo rijke lessen had gehad in het Koninkrijk der Hemelen en in de zaken van het Koninkrijk der Hemelen, die schrijft in zijn brief: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En waarom? Wel omdat Paulus erachter gekomen was dat hij ook nog zo'n zelfbedoeler was. Paulus moest zichzelf elke keer weer aanklagen met al Gods kinderen van het verleden en van het heden, als de Heer er licht over schijnt dat ze zulke eerrovers zijn. En daarom, gemeente, we hebben voor het gebed, voor het openbare gebed en voor het verborgen gebed, voor het ambtelijke gebed en voor het persoonlijke gebed, hebben we zo de leiding en de bediening van de Heilige Geest nodig. Hebben we zo dat van God geschonken geloof nodig. Want hoe zullen we anders met onze onreine lippen en met ons vuile bezoedelde hart, hoe zullen we anders een gode aangenaam gebed kunnen bidden? En geliefde, daarom is die geest zo nodig. Daarom is dat geloof zo nodig. Daarom is die kinderlijke afhankelijkheid zo nodig. Daarom is het zo nodig dat we waar worden voor God. Dit antwoord, gemeente, is wel een heel ingrijpend antwoord. Want dan vrees ik dat er vele gebeden uit mijn leven de naam van gebeden niet eens meer kunnen hebben. O, wanneer gebeurt het in ons leven dat de Heere van mij zegt, of van jou of van u zegt: zie, hij bidt. Heeft de Heere dat vandaag al een keer van u kunnen zeggen? Zie, hij bidt, zij bidt. Wanneer bedoelen we nou eens echt de Heere? Wanneer, gemeente, zijn we nou eens een ogenblik onszelf kwijt? Wanneer gaat het nou echt om die ere Gods in onze leven? O, als we onze gebeden onder de schijnwerpers van die goddelijke alwetendheid plaatsen, dan blijft er maar één gebed over, tenminste in mijn leven: verzoen de zware schuld ook in ons bidden, die ons met schrik vervult, en bewijs ons eens genadig. Dan moet ook van het bidden moeten gegolden worden dat ze niet vol zijn voor God. Dan moet het ook van ons bidden gelden: onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. De catechismusgemeente die daalt nog wat verder af. Die zegt: wat behoort nou tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en daarom ook van hem verhoord wordt? En dan zeggen onze vaderen drie zaken. Drie zaken op grond van het heilig woord van God die zo onmisbaar nodig zijn. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God van harte aanroepen. Ik haal die tussenzinnen even ertussenuit. Om duidelijk het verband aan te geven waar het om gaat. Wat is het voorwerp van het gebed? Dat is de alleen ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons gebeden heeft te bidden van harte aanroepen. Maar gemeente, is dat eigenlijk dan wel nodig? Is dat niet wat overdreven van onze vaderen in de catechismus, dat hier nou geschreven wordt dat wij nou de alleen ware God aanroepen? Doen wij dat niet? We zijn toch niet Rooms? De Roomsen die roepen zoveel heiligen aan. En Maria en zoveel andere apostelen enzovoort, of heilige engelen. Maar gemeente, we hebben hier toch nog nooit in het openbaar een engel of wie dan ook aangeroepen. Geldt dan deze opmerking wel? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God van harte aanroepen. Geldt dat wel voor jou? Jongeren, voor u, ouderen in de kerk, nog eens, we zijn toch niet Rooms? En toch, gemeente, heeft Ursinus, want die is de opsteller van zondag 45, heeft dat niet voor niets zo geformuleerd. Dat was een jonge man die het diep in zich gekregen had, ook in het bestaan van zijn eigen leven. En nou is er voor daar enige zondagen daarvoor is al eens een keer die vraag aan de orde gesteld. Wat is afgoderij? Weet u het nog? Dat was bij de behandeling van de goddelijke geboden. En toen hebben onze vaderen, de opstellers van de catechismus, gezegd als antwoord: afgoderij is in de plaats van de enige ware God. Ziet u weer dat verband? Het zijn dezelfde woorden die hier gebruikt worden. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of benevens, dat is naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zal zetten. O gemeente, hoe vaak gebeurt dat niet in ons leven? Dat we tot God vragen. En dat we ondertussen en ons betrouwen op een heleboel andere dingen zetten naast ons. Dat onze hoop gevestigd is op zaken van deze aarde. En dat kan de ene keer is het de medemens en de tweede keer is het de dokter en de derde de techniek en de vierde keer onze wijsheid of kracht. Maar wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wat is die mens gelukkig die die ogenblikken kennen mag dat hij van harte de enige ware God mag aanroepen. Dat is die God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Hoe? Wel, gemeente, die heeft zich in zijn woord ons geopenbaard als de almachtige God. Als die almachtige God die zegt, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Hij openbaart zich ons in zijn woord als de alziende God. Voor wie nou niets verborgen is in hemel nog op aarde. O, die God die openbaart zich in zijn woord ons als de alwetende God. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden of gij weet alreeds mijn reden. Zo heeft David het gezongen in Psalm 139. Die God, gemeente, die heeft u leren kennen als de Almachtige, als de Alziende, maar ook als de Alwetende God. O, het is die God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft als de alomtegenwoordige God. Hij heeft het gezegd, hij is nabij al degenen die hem aanroepen. Als u dat nou eens geloven mocht. Als u dat nou eens waarlijk geloven mocht. Jonge mensen, maar ook ouderen. Hij is nabij al degenen die hem aanroepen. Die hem aanroepen in waarheid. Hij is ook die God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft als de rechtvaardige. Die het onrecht niet dulden kan. Die ons ziet als we naar school gaan. Die ons ziet als we daar op school zijn. Die ons ziet in ons persoonlijk leven, in onze verkeringstijd, in onze zaak. In het ambtelijke leven die de heilige is. O geliefde, zo heeft hij zich in zijn woord ons geopenbaard. Als die almachtige en noem al die deugden Gods nu maar op. Maar bovenal heeft hij zich in zijn woord ons geopenbaard. Als de genadige. Als de goedertierene. Als de ontfermende God, die vanwege dat eeuwig verbond der genade gezegd heeft, bij mij is plaats voor een arme verloren zondaar. Zo openbaart hij ons in zijn heilig woord. Zo laat hij zich zien, zo laat hij zich verkondigen, dat er bij hem nu plaats is. Voor een arme verloren zondaar. O geliefde die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die alles in zijn eeuwige wijsheid nog onderhoudt en nog regeert. maar die nou in Christus een genadig en een ontfermend God is. En die God die zich nou in zijn woord ons openbaart met die boodschap. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Die God die hebben we nu van harte aan te roepen. En weet je wat nou zo'n wonder is, gemeente? Dat dat nou niet alleen noodzakelijk is. Maar dat dat nou ook mogelijk is. Dat het nu mogelijk is. Om die God aan te roepen. O, ik herinner u aan het paradijs. Daar was zo'n rijke harmonie tussen de schepper en het schepsel. En toen verbrak dat schepsel de band met zijn schepper. En toen werd dat verbond eenzijdig door die mens aan God opgezegd. En toen verloor hij dat kostelijke beeld, Gods bestaan in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En toen is hij tegen die God in opstand gekomen. En toen heeft hij die God smaadheid en oneer aangedaan. Toen heeft hij in ongeloof die woorden Gods verworpen. En zou het dan niet begrijpelijk zijn geweest, gemeente, als die God zich toen had teruggetrokken. Of het oordeel had voltrokken over die mensheid. Die daar snoot zulk een zonde had bedreven. En daarmee die ganse schepping in zijn val had meegesleurd. Het was toch niet onrechtvaardig geweest. Als Adam weggestoten was in de eeuwige nacht. Het was menselijk gesproken toch enigszins te begrijpen geweest. Als de Heere zich toen had teruggetrokken, geliefde. Waar die toch de volzalig is in zichzelf. Die niet van nood heeft om van mensenhanden gediend te worden. En toch, geliefde, en toch. Dat heeft hij niet gedaan. Dat is nou het eeuwige onbegrijpelijke wonder. Dat heeft hij niet gedaan. Ben je daar wel eens mee onderweg gezonken. Dat toen Adam, geliefde, de deur voor God dicht smeet. Dat toen God een nieuwe deur opende. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En toen Adam zei, Heere, wijk maar van mij, want ik heb geen lust meer aan u. Toen heeft God van de hemel betuigd, maar ik heb wel lust aan u. En ik zal mijn naam openbaren op deze aarde, opdat die naam aangeroepen zou kunnen worden. O, zonder die openbaring van hem, gemeente, dan zou er geen bidden mogelijk zijn geweest. En dat God zich nu geopenbaard heeft daar in die moederbelofte, dat is nou genade, dat is nou vrije ontferming, dat is nou welbehagen. Maar als het dan zo ligt, dat die God in zijn onbegrijpelijke goedheid en liefde zich nog weer heeft geopenbaard aan verloren mensenkinderen, dan, geliefde, met eerbied in mijn hart uitgedrukt, dan kan God het niet meer hebben. Dat er dan iets of iemand is naast hem die dan nog enige eer zou ontvangen. O, geliefde, dan is die God die uit eeuwige liefde zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem overgegeven heeft tot in de dood. Tot in de dood des kruises. Dat is nou de enige weg. Dat is nou de enige weg waarlangs het nu mogelijk is dat die gebeden om des Heere Christus wil. Ik ben eigenlijk al in mijn derde gedachte, maar kan het niet laten. Want daar, geliefde, heb je het wonder van de goddelijke genade en ontferming. O, die mens die heeft alles verknoeid. Maar nu heeft God van de hemel niet alleen laat hij ons prediken dat het bidden noodzakelijk is. Maar ook laat hij ons prediken dat bidden mogelijk is. Maar dan wel zo, ik zal mijn eer aan geen ander geven. Nog mijn lof aan de gesneden beelden. En daarom is die rechte gebedsgestalte zo onmisbaar nodig. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Wanneer wij bij hoge plaatsen op bezoek gaan, dan is dat toch heel begrijpelijk dat we dan alle mogelijke voorbereidingen treffen. Zou dat dan vooral niet zo zijn als wij gaan naderen tot die heilige, tot die hoogverhevene? Zou het dan niet moeten zijn, gemeente, met een diep besef in ons hart als we gaan aankloppen daar op die klopper van de hemelpoort? Er is immers zo'n groot verschil tussen die klopper en tussen diegene die daar in die hemel woont. Ook diegene die daar in de hemel woont, die zegt, ik ben God. Ik ben de eeuwige. En gij, o mensenkind, zijt mensenkind. Waarvan eigenlijk alleen maar geldt. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schenen sterk. En ach, wij vliegen heen. En daarom, wat is bij de toenadering tot het gebed, tot de troon der genade, wat is dan toch gemeente nodig? Eerbied. En ootmoed en diep ontzag. Bij dat gode aangename gebed dat van hem verhoord wordt. Daar hoort niet alleen bij dat wij alleen het van die God verwachten. En dat we het van harte zullen doen. Maar ook in die rechte gestalte dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Gemeente, wat zijn onze vaderen, wat zijn ze eerlijk geweest. Tegenover zichzelf en tegenover ons. Wanneer zullen we die God nodig hebben? Wel, dat is dan wanneer we onze nood en ellendigheid recht en grondig leren kennen. Want anders dan zal die ware verootmoediging niet gevonden worden. Als we dat missen, gemeente, dan kunnen we soms zo rechthebbend nog zijn. En soms van die gedachten, van die goede gedachten over onszelf. Ootmoedig doen, dat is nog wat anders als ootmoedig zijn. Ootmoedig bidden, ootmoedig praten, dat is nog wat anders als met het hart ootmoedig zijn. O geliefde farao, die zei, ik heb gezondigd, bid vuriglijk voor mij. Maar die ware ootmoed, die werd gemist. Heb je dat al gezien? Je nood en ellendigheid. Welke nood? Wel, dat je God kwijt bent. Dat je zonder en buiten God van nature op deze aarde staat. Welke nood? Dat we reizen naar de rechterstoel van hemel en aarde. Welke nood? Dat er een schuld in mijn leven is zo groot als van de aarde tot de hemel. Welke nood? Dat we elk ogenblik voor God kunnen moeten worden gebracht. Voor die rechtvaardige heilige. Die nou nooit anders dan mijn behoud op het oog heeft gezien. O geliefde, nood en ellendigheid. Ook in het leven van Gods kinderen. Al maar dieper verstaan wie ik ben. Wie ik blijf. Paulus die zegt, ik ellendig mens. Nood. Wat kan er een nood zijn in het leven van Gods kinderen? Dat ze de Heere zo ongelijkvormig zijn. Dat ze zelfs nog geen goede gedachten kunnen voortbrengen. Dat ze nog zo weinig hemelsgezind zijn. Dat ze moeten zeggen, Heere, ik ben nog met zoveel banden aan deze aarde en aan deze wereld verbonden. En als ik nou hoor preken over het gode aangename gebed, oh, dan heb ik in mijn leven wel geleerd iets van die enige ware God van harte aanroepen. Maar die nood, elke keer opnieuw, ze verwijzigt zich ook van karakter. Maar het blijft elke keer opnieuw weer zo'n nood. Als ik het goede wil doen, Heere, dan ligt het kwade mij bij. O, zo weinig liefde kunnen beoefenen. Zo weinig geloof en hoop kunnen beoefenen. Onze nood en ellendigheid, dat is een oud-Nederlands woord, gemeente. Betekent eigenlijk uitlandigheid. Dat wil eigenlijk zeggen, een ellendige, dat is iemand die een uitlandige is. Dat is iemand die hier eigenlijk niet thuis hoort. En er is een volk op aarde dat hoort hier ten diepste niet meer thuis. Ze zijn vreemdeling geworden. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Ze zijn op reis naar een ander, naar een beter vaderland. Maar ze moeten zichzelf zo vaak aanklagen dat zij zo weinig dat vreemdelingschap beleven en beoefenen. En dat ze zo weinig zich thuis, dat ze zo vaak zich nog zo thuis voelen op deze aarde. En dan moeten ze zeggen, Heer, en ik zou vreemdeling moeten zijn, maar ik ben nog zo uit de aarde aards en ik ben zo verbonden aan al datgene wat aan de aarde verbonden is. Maar zo, gemeente, door die wetenschap van die nood en van die ellendigheid leren we wel datgene kennen wat zo onmisbaar nodig is voor dat rechte gebed. Namelijk opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. En dan denk ik aan die hoogverlichte Paulus. Oh, wie zou zich met die Paulus durven vergelijken? Wat heeft die man veel geleerd op de leerschool van de Heilige Geest? Lees een Romeinenbrief, maar wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. O, deze man die wist in wie hij geloofd had. Hij heeft meer gearbeid dan al de anderen. Hij heeft meer verdragen dan al de anderen. Hij heeft meer zegen op zijn werk gekregen dan al de anderen. Hoeveel gemeenten heeft hij niet gesticht. En hoeveel arbeid heeft hij niet gedaan. Maar dat ook door de Heere gezegend is. En toch, gemeente. En toch. Ondanks dat hij zijn leven zo menigmaal ervoor over heeft gehad. Hoeveel keer is hij niet gegezeld. Zelfs een paar keer gestenigd. Uit de steden geworpen, zelfs schipbreuk geleden en toch. En toch, geliefde, als hij aan het einde van zijn leven naar Timotheus nog een brief schrijft. Een laatste brief. Een brief vol liefdevolle vermaningen en opwekkingen. Dan moet hij schrijven dat hij de voornaamste van de zondaren gebleven is. Kun je dat nou verstaan? Kun je dat nou begrijpen? Dat is nou die hoogverlichte Paulus. Paulus, wat is nou het eind dit? De voornaamste van de zondaren gebleven is. Opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit zouden verootmoedigen. Zijner majesteit, dat wijst op die grootheid en op die hoogheid. Op die verhevenheid, op die heerlijkheid. Maar dat wijst ook, gemeente, op die hartelijke erkenning van zijn koningschap. O zalige zaak, als we hem weer mogen gaan erkennen als koning in mijn leven. O zeker, dan is het met mijn koningschap gedaan. Want twee koningen op ene troon, dat gaat nou niet. Maar dan mag toch in het beginsel weer hersteld worden wat eenmaal in het paradijs was. Daar was de mens, profeet, priester en koning. En geliefde door genade. Als koning Jezus nou weer de troon van het hart beklimt. O, dan mogen zij weer dat drievoudige ambt in beginsel weer ontvangen. En dan mag het toch wel eens worden ingestemd met die dichter. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk. Met diep ontzag, kom gemeente, we gaan naar onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 34 en daarvan het negende vers. God is verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijd. Nabij en goed in tegenheid en smart 9 van Psalm 34. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. O geliefde, dat die derde regel, ik zou bijna zeggen, wat is dat een wonder dat die er nou ook nog bij staat. Want hoe zullen we nou hem van harte kunnen aanroepen, als je zelf geleerd hebt wat er allemaal in dat hart kan huizen en wonen. En hoe zullen we nou onze nood en ellendigheid zo recht en grondig kennen, dat we ons voor het aangezicht des Heren recht verootmoedigen. O, dan vallen mijn gebeden, die moeten elke keer weer afvallen. Dan veroordelen onze gebeden onszelf. Maar nou zeggen onze Vader geliefde ten derde, dat wij deze vaste grond hebben. En hoe kan dat nou alleen? Dat kan wel, dat kan nou het alleen door het geloof. En het ware gebed, gemeente, dat gaat met geloof gepaard. Dat is dat ware geloof, dat wordt gewerkt door de bediening van de Heilige Geest. Daarom wordt die geest ook genoemd de geest der genade en de geest der gebeden. Want in dat ware gebed, geliefde, in dat gebed van die worstelaar, al is die dan nog maar 13 jaar, of al is die 53 jaar, en al zegt hij het krom en scheef, maar in dat gebed, daar functioneert nou dat nochtans des geloofs. Zulke bidder gemeente, die gaat het ervaren, die gaat het weten, die gaat het gevoelen, dat het bij hem vandaan nooit, om hem nooit kan. Dat wij zulks onwaardig zijn. Dat hij, als hij naar ons leven kijkt, dan kan hij ons gebed niet verhoren. En als hij naar onze woorden klet, dan kan hij ons gebed niet verhoren. En als hij naar onze gebedsgestalte kijkt, dan kan hij ons gebed niet verhoren. O geliefde, dan moeten we onszelf afschrijven, alles verzondigd. En nergens enig recht op waardigheid op hebben en toch. Al is zelfs dat zelfs onze boetedoening nog het bloed der verzoening nodig heeft. En hij de rechtvaardige en de heilige is en blijft. Die buiten dat recht om en de voldoening aan dat goddelijke recht geen genade schenken kan. O geliefde. En toch nochtans. Om des Heren Christus wil. Zekerlijk wil verhoren. Wat een wonder als daar zo'n bedelaar aan Gods genade troon ligt. Ik schatte mij geheel verloren. En ik wou van geen ontferming horen. Als alles tegenschijnt. Als alles aanklaagt. Als die heilige wet aanklaagt. Als dat geweten aanklaagt. O geliefde, als er geen penning overblijft in de zak om te betalen. Als we het voor God moeten gaan inleven, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. Als er geen hoop aan de zijde van deze zondaar overblijft. En als we het gaan verstaan, maar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar gaan we het verstaan van niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. En dat is niet een woord, gemeente, wat we dan zomaar uitspreken, maar dat is dan de beleving van het hart. Daar blijft geen grond aan de zijde van het schepsel over. En dat moet nou elke keer weer geleerd en ingeleefd worden. Nee, dat is niet één keer. God brengt zijn kerk elke keer opnieuw weer in die onmogelijkheid van hun kant. Opdat de zulke ook zullen ervaren, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Hoe kan dat dan? Wel omdat die God en Vader een zoon heeft. een zoon heeft die gekomen is in de volheid des tijds en die op de plaats en in Gods gemeente al die deugden Gods verheerlijkt heeft. Die uitriep aan het einde van zijn aardse loopbaan, het is volbracht. En u kan God genade en verhoring schenken alleen om des Heren Christus wil. En nou zegt Christus geliefde tijdens zijn omwandeling op aarde, al wat gij de Vader nu bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Is dat nou geen wondere genade? Nou wordt een schuldig volk, die gaat een vaste grond krijgen. En die grondgemeente die ligt niet in dat schepsel. Die ligt niet in dat gebed. Maar deze vaste grond, dat wij niets tegenstaande, wij zulks onwaardig zijn. Dat hij ons gebed om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En nou gaat die bedelaar gemeente die daar bedelt en daar klopt aan Gods genade troon, om genade en om ontferming. Die gaat daar vragen, Heere, doe het dan om Jezus wil. Doe het dan om des Heeren Christus wil. Oh, die gaat van zichzelf afwijzen. En dan gaat die bedelaar gemeente aan die hemel kloppen, aan die hemeldeur daar kloppen. En die zegt het gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Heb je zo wel eens geklopt, gemeente? Heb je zo wel eens die heilige worstelingen met God gekend? Heb je de Bijbel wel eens genomen? Heb je de Heere zelf wel eens laten lezen? Heer, hier staat het toch. Hier staat het toch. Op mij kan het nooit. Maar u hebt er nog nooit een gered om iets wat in die zondaar was. Maar hier staat het toch. Bij u is vergeving. O, zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. En nou kom ik tot u. Al is het dan met de koorden van de veroordeling om de hals, maar ik kom toch tot u. En van harte gaat zulk een zondaar dan die enige ware God aanroepen. Hij kent zijn nood en zijn ellendigheid. Het heeft hem in de diepe ootmoed voor Gods aangezicht gebracht. En dat brengt hij niet mee, maar dat heeft hij. Dat mag hij bezitten door de genade Gods gemeente. Hij heeft zichzelf leren afschrijven, maar daar valt het voor die zondaar nou altijd mee. Want daar hebt u nou wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Dan wordt die bedelaar geliefde, die krijgt een heilige vrijmoedigheid. Vroeger zeiden de oude mensen, dan zetten ze de klomp tussen de deur. Nee, niet omdat er bij hen nog wat waardigheid was. Of omdat de Heer het aan hen moest doen. Oh nee, juist niet. Maar om des Heere Christus wil. Om zijn woords wil. Om zijn verbonds wil. En geliefde jeugd van de gemeente, maar ook ouderen. Dan mag ik het u eerlijk zeggen met heilige diepe eerbied in het hart. Dan zal de Heer het van zijn zondaar verliezen. Want hij kan van zijn eigen woord niet af. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. O, heb je zo, Heer, wel eens heilig lastig gevallen, Heere. U hebt het toch gezegd in uw woord. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Zou u het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. Nee, dat is geen vrijpostigheid, gemeente. Maar dat wordt heilige vrijmoedigheid. Maar daar ligt ook iets in van dat wondere vertrouwen. Dat hij het om des Heere Christus wil, nu ook kan doen. O, nog eens, heb u zo wel eens mogen bidden. Het ware geloof, gemeente, dat het ware gebed, dat is eigenlijk een smeekschrift. Maar het is ondertekend met Jezus' naam. Het is eigenlijk een smeekschrift, maar het is ondertekend met Jezus' naam. En zou de Vader dan zulke gebeden niet horen, waar de naam van zijn lieve zoon eronder staat. Hij die alles volbracht heeft wat bij God te doen stond, o zalige vaste grond. Dan kan het nooit en te nimmer om mij en om u in der eeuwigheid niet meer. Maar Heere, doe het dan om uw naams wil. Doe het dan om diens wil die gij altijd hoort. En zulke geweldhebbers die zullen het koninkrijk Gods nemen met geweld. Wat ontbreekt ons aan het bidden? Hoe komt dat dat we zo weinig verhoring hebben? Zou het daardoor komen? Zou het daardoor komen, gemeente, dat we zo menigmaal zonder het hart bidden? Zou het daardoor komen dat we zo menigmaal nog menen dat we er nog rechten en waardigheden bij hebben, dat God het ook eigenlijk aan ons verplicht is? O, zou het misschien daarom komen, omdat we aan zijn zoon voorbij gaan. En met eerbied gesproken, geliefde, de Vader heeft het verkondigd, alleen in mijn zoon heb ik mij wel behagen. En als we nou van de Heere wat begeren te krijgen, dan zullen we het moeten doen in dat smeekschrift onder teken door zijn zoon. En zulk een geloof, dat zal niet ledig huiswaarts keren. Maar dan zullen we het ook horen wat eenmaal die Bartimeus hoorde. Wat die bloedvloeiende vrouw hoorde. Wat die tollenaar mocht ervaren. U geschieden naar uw geloof. O, smeek dan. Smeek dan om dat geloof. Smeek dan om die gebedsgestalte. Dat zal doen vragen, wees mij zondaar genadig. Maar Heere, het kan alleen om uw zoons wil. O, doe het dan alstublieft om Jezus wil. Amen. Ach, Heere, het ware gebed, dat is een smeekschrift dat ondertekend is door uw lieve zoon. Er is in ons geen grond om op te staan. We hebben alles verzondigd en we zijn alles kwijt. Maar nu zijt gij in uw zonen genadig en een barmhartig God. En als we dan aan het einde van deze dag gekomen zijn, en als we dan om uw zegen smeken, o, zoudt ge het dan willen doen om uw zoons wil. En als we deze week weer ingegaan zijn, en als we u vragen om uw hulp en bijstand, om datgene wat we nodig hebben, maar bovenal om bekerende genade, doe het dan om uw zoons wil. Lieve Heere, wil ons dan zo genadig zijn. Leer ons alles verliezen buiten u. Opdat we afgebroken werden, hoe het ook tegen vlees en bloed ingaat. Opdat we u alleen zouden overhouden. Dan zullen we er iets van verstaan. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, hij zal het u geven. Geef ons, Heere, zulk een gebedsleven. Geef ons zulk een geloofsleven. Werk het uit in het midden van de gemeente. En wil zo uw lieve naam nog verheerlijken. Gedenk ons samen naar de grootheid van uw barmhartigheden. Maar doe het dan alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 17 en daarvan het eerste en het derde vers. Behaagt, o u Heer, naar mijn gebed geschreien en goede zaak te horen. En ook wat er volgt in het derde vers 1 en 3 van Psalm 17. En tijdens het zingen is er de extra collecte voor de kerk. En de Heere zegen ook deze collecte. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.